Jezus leeft, amen. Wat een wonder wat Hij voor ons heeft gedaan. Hij wilde ons zo graag hebben, ja. Hij wilde ons zo graag hebben dat Hij er alles voor over had om ons vrij te kopen uit de macht van de duisternis. Ben je er blij mee of niet? Amen. Ja, amen, ja. We zeggen vanochtend ook heel hartelijk welkom aan Hans Maat. Wat fijn dat je weer bij ons bent. Hans heeft ervoor gekozen om bij ons te zijn, want hij had ook ergens anders kunnen spreken. Dankjewel Hans. En ik dacht misschien het goed om je even gewoon welkom te heten en ook iets uit te leggen. Want er komen wel eens wat vragen bij ons binnen op kantoor over van hoe kan dat nou? Wat gebeurt er nou? Als Hans in ons midden is, dan lijkt er alsof er ineens een soort... dan gebeurt er iets wat we niet altijd meemaken. Herken je dat? Waar of waar? Ja. En er komen wel vragen over en dat is oké, want we willen daar ook samen over nadenken. Zie, het punt is, Hans komt niet hier om ons de maat te nemen. Amen? Ja, en hij komt wel om iets mee te brengen van God, want Heere God, ik zat dat vanochtend nog te lezen in Lucas hoofdstuk 6, dat Heere God geeft ons een goede, geschudde, overlopende maat. En dat is ook waar. En misschien zeg jij wel, moet je luisteren Stef, maar ik zit hier vanochtend eigenlijk wel een beetje om Hans de maat te nemen, want ik begrijp eigenlijk niet wat hij nou zo allemaal meebrengt. Dat zou ook kunnen. Maar hoe zit dat nou? Hoe kan het nou dat als Hans in ons midden is en ook soms andere bedieningen in ons midden zijn, want zo willen we dat toch wel graag zien, dat er ineens dingen lijken te gebeuren die we normaal niet zien gebeuren. Sommigen die vallen op de grond soms, onder de kracht van de Heilige Geest, of dat vragen je misschien wel af. Er gebeurt van alles. En het punt is, wat ik heb geleerd in al die jaren dat ik nu in het evangelie mee mag werken en mag wandelen met de Heere God en ook de Heilige Geest zelf in mijn leven mogen meemaken. Wat ik heb ontdekt is een krachtbediening is iets anders als een kennisbediening. Waar of niet waar? Ja, een krachtbediening is anders als een kennisbediening. Ik zeg ook wel eens een ontmoeting met God, gewoon regelrecht, is iets anders als een overdenking over God. We hebben allebei nodig. We mogen allebei omarmen. Maar het zijn twee verschillende dingen. Ik zeg ook wel eens, een presence van God is iets anders dan een goede PowerPoint. Ja, misschien dat de presence wel de echte PowerPoint is. Nou, we hebben allebei nodig, want we willen nadenken over onze belijdenis. Maar we willen niet alleen blijven bij onze belijdenis, we willen ook beleven wat we belijden. En dat komt door de kracht van de Heilige Geest. Dus ik zeg wel eens, woord en geest zijn de twee benen waarop we lopen. We hebben allebei nodig, op één been kom je niet ver. De Bijbel heeft het erover, en misschien is dat wel nieuw voor je, dat er gaven zijn van kracht. En dat er gaven zijn van genezing. Handelingen 4 lezen we, en met grote kracht gaven de apostelen hun getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade, staat er, over hen allen. 1 Korinthe 12. Vers 10 zegt, aan de een, door dezelfde geest, wordt aan de een werking van krachten gegeven. Aan de andere profetie, aan weer een andere onderscheiding van geesten. En aan weer een ander allerlei tongen. En aan weer een ander allerlei vertolking van tongen. Maar het is zo interessant wat Paulus daar zegt. Sommige mensen die hebben een gave van kracht. En dan gaat het vanochtend niet om Hans. Het gaat om de Heer Jezus. Dat zeggen wij op kantoor, dat zeggen we tegen elkaar. En dat zeggen we ook vanochtend. Willen de Heer Jezus willen we verhogen. Maar soms hebben mensen een gave van kracht, waardoor er ineens dingen gebeuren die we niet misschien gewend zijn. God heeft sommigen aangesteld, 1 Korinthe 12 vers 28, in de gemeente. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars. En dan komt er achteraan. En verder krachten en daarna gaven van genezing. En willen dat ook ontvangen. En dan zegt Paulus, heeft iedereen dan dezelfde gave? Nee, zegt Paulus, juist niet. Iedereen heeft zelf een genadegave ontvangen van God en mag dat deelnemen, daaraan, maar ook weggeven aan de gemeente. En daarom zegt Paulus ook, daarom hebben jullie elkaar zo nodig. En daarom zeggen wij ook, we willen meerdere soorten bedieningen in ons huis welkom heten. Er zijn leraars zoals Wim Grandia. Binnenkort spreekt hij weer. Wim Grandioos, zeg ik altijd. Die komt weer spreken. Geweldig. Wim heeft altijd goed onderwijs. Maar er zijn dus ook andere gaven, zoals Hans Maat ook in ons midden brengt. Dus Paulus die zegt, 1 Korinthe 12, vers 29, zijn soms alle apostelen, alle profeten, alle leraars, alle krachten. Nee, iedereen heeft zo zijn gaven. Dus ik zou van ons willen zeggen, nogmaals, welkom Hans. We ontvangen jou in de Heilige Geest, datgene wat God door jou heen wil doen in ons midden. En we zeggen daar ja tegen. De Bijbel zegt, wie een profeet ontvangt als een profeet, zal het loon van een profeet ontvangen. En ik zeg niet wat jij bent, want daar gaat het helemaal niet om. We willen ontvangen datgene wat Gods Geest door je heen wil doen. Dus ik zou eigenlijk willen vragen, zullen we Hans gewoon welkom heten met een applaus in ons midden? Gewoon een welkomstapplaus. Welkom Hans.
Dankjewel, Stef. Een heilige huk, hè? Ja. Zo, jullie zitten zeker allemaal op het puntje van je stoel wat er nu gaat gebeuren. Als je dit toch allemaal als inleiding krijgt. Ja, weet je, Stef, een bediening van kracht is één, maar weet je, ik heb ook nog wel wat kennis, hoor. Ja. Weet je, het gaat vooral om... waar de geest is, daar is vrijheid, zongen we vandaag. Daar gaat het over. Dat je vrij bent in Christus. En dat je vrij wandelt met een schoon geweten. Met een mantel om, Elisa. Een mantel heb je om. Vandaag krijg jij een nieuwe mantel. Ik hoorde dat je genoemd bent naar de grote profeet Elisa. En dan krijg je een dubbel deel van God. En ook in de ervaring van God. Want ergens mag je naar de ervaring van God. Je hebt veel gezien. Maar God wil het aan jou geven. Niet aan papa of mama of aan al die mensen bij opwekking of zo. Weet je wel? Ja. Maar goed, ik zal me niet te veel laten afleiden. Maar weet u eigenlijk, ik heb me ooit in het begin bekendgemaakt als protestants theoloog. Maar nu word ik dus als het ware ingewijd als iemand met een bediening van kracht en genezing. En dat is natuurlijk allemaal waar. Maar uiteindelijk is er maar... Er zijn twee krachtbronnen waar de Heilige Geest uitput op aarde. Wisten jullie dat? Die hebben jullie net ook geproefd. Dat is het kruis van Jezus Christus en het lege graf, de opstanding. Die stromen 24/7. En daar haalt de Heilige Geest de kracht vandaan waarmee die jou bekleedt. Het gezag vandaan waar die jou mee bekleedt. Om in deze wereld een ambassadeur van de Heer Jezus te zijn en van het Koninkrijk van God. Ik heb inderdaad, ik had een dubbelplanning. Mijn vrouw dacht, je hebt een secretaresse nodig. Maar ik had echt gedacht, Berea stond er al in. Maar ik heb er gewoon eentje naast gezet, want ik dacht, ik hoef niet meer. Want jullie, dat hoorde ik net ook al. Ik schijn hier een keer gezegd te hebben, dit zal wel de laatste keer zijn. En nou staat hij er weer. En ik dacht zelf ook echt dat God zei van, Hans, je hebt een aantal dingen benoemd. Jouw tijd is nu even klaar. En uiteindelijk heb ik dus die andere preekbeurt in Rotterdam moeten opgeven om hier te kunnen zijn. Want we moeten ook nog geactiveerd worden in het werk van de Heilige Geest. Misschien heeft nog niet iedereen die vervulling of die doop zo krachtig en zo ervaren als die eigenlijk voor jou beschikbaar is. Zoals God jou heeft voorbestemd om te kunnen wandelen in de werken die hij heeft voorbereid voor jou. En het maakt niet uit of je 80 bent, dan is het toch ook heerlijk om opnieuw het vuur van de Heilige Geest te ontvangen. Het maakt toch niet uit of je 80, 50, 30, 13 jaar bent. Het is voor een ieder beschikbaar. Want de bron is wat Jezus voor ons heeft gedaan. Dus er is een directe verbinding met het geloof wat je al kent. Met de bekering die je al hebt gehad. Jezus is mijn verlosser. Dat was ook mijn eerste bekering. Ik heb heel veel bekeringen in mijn leven doorgemaakt. En ik ben nog niet helemaal klaar, heb ik ook gemerkt. Mijn eerste was dat ik Jezus aannam als verlosser. En daarna volgde eigenlijk dat ik de heiliging leerde kennen. Dat ik mijn leven moest onderwerpen aan Jezus. En alles wat het vlees en de wereld en zo aan me trok, dat moest ik onder de gehoorzaamheid van Christus brengen. Dat was Jezus als Heer van je leven. En later bekeerde ik me ook God als Vader. God als Vader, is dat nou niet heerlijk? Denken jullie nou echt, ik ga even naar beneden hoor. Kunnen jullie me nog volgen van de livestream? Ik hoop het. Denken jullie nu echt dat God de Vader een woedende God was, die tot bedaren moest worden gebracht. En toen kwam Jezus er snel tussen en zei, oh, ik zal wel zorgen dat je die mensen die allemaal zo zondig zijn, waar u over toornt, denk je nou echt dat het zo ging? God heeft de wereld zo lief gehad. Jou zo lief gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon voor jou heeft gegeven. Omdat een ieder die in eenvoudig geloof zegt, ja Heer, ik geloof dat u dat voor mij heeft gedaan, niet verloren gaat, maar eeuwig behouden is. Hoe eenvoudig is het evangelie? Dus God was een goede vader. En ik had bij God echt een reformatorisch beeld. Dat is toch een beetje, is hier geen trap? Ja, daar. Ik had toch een beetje het beeld van een God die echt letterlijk inderdaad woedend was op de mensheid. En daarom tot bedaren moest worden gebracht. Maar hij is zo'n lieve papa. Ik bekeerde me dus zeg maar tot de godsbeelden die van de Bijbel zijn. En niet die ik allemaal had meegekregen. Ik bekeerde me ook tot het koninkrijk van God. Daar wist ik helemaal niets van. Ik dacht, het evangelie is het evangelie voor zondaren. En dat is het natuurlijk ook, want verzoening is het centrale thema van de Bijbel, toch? Dat God de wereld met zichzelf verzoent, zeker. En verzoening blijft ook belangrijk. Ook hier, hè? Ook gewoon in de praktijk. Als u het met elkaar eens of niet eens bent, ook over deze zaken. Dat u elkaar blijft zoeken. Dat u elkaar blijft liefhebben, blijft omarmen. Dat u in de vrede van God blijft, die je hart en je gedachten bewaart in Christus Jezus. De Heilige Geest is het die één maakt. De diabolos is degene die verdeelt. Die mensen uit elkaar drijft. En de christelijke gemeente is zijn grote voorwerp van zijn aandacht. Niet de mensen die al verloren zijn, met alle respect. Die moet jij wel gaan bereiken. Hij is voortdurend gericht op de bruid van Jezus Christus, om die te vernietigen, en het volk van Israël. Hoe eenvoudig kan het zijn? Maar goed, ik bekeerde mij dus tot het koninkrijk van Jezus, want Jezus preekte niet alleen het evangelie van zondaren, maar preekte het evangelie van het koninkrijk van God. En dat ging gepaard met grote tekenen. Dat waren demonstraties van kracht en tekenen van genezing. Het is eigenlijk gewoon de basis. Want toen Jezus kwam, toen moesten de discipelen ook iets roepen als ze ergens binnenkwamen in een huis of een synagoge. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. En dan geeft Jezus ook een hele duidelijke opdracht aan elke discipel van Jezus Christus. Of het er nou 12 zijn of 70, jullie weten het, hè? Verkondig het evangelie van het koninkrijk. Genees de zieken, maak de lepra leider rein. Wek de doden op en drijf de demonen eruit. Om niet heb je te ontvangen, om niet mag je doorgeven. Dus ik heb me daartoe bekeerd en ik ben dat gaan doen. En ik zag dat de wonderen en de tekenen kwamen. Door Gods genade en door de doop met de Heilige Geest. Ik bekeerde mij tot het feit dat God een plan heeft met Israël. Ook dat is nog wel een weg geweest. Om te zien dat God zijn volk niet verstoten heeft. En dat we leven vanuit een vurige wederkomstverwachting. En dat Israël het middelpunt is. Dat weten we nu allemaal. We hoeven alleen maar naar het nieuws te luisteren. We zijn namelijk in die tijd gekomen. Maar mijn belangrijkste bekering, zeg ik heel eerlijk, op latere leeftijd, was die tot de Heilige Geest. En dan bedoel ik niet de inwonende Heilige Geest. Want Jan-Paul heeft jullie dat al uitgelegd, hè? De geest die in je woont en die jou zeg maar gelijkvormig wil maken aan het beeld van Christus. Nee, ik bedoel dan ook de geest die op je rust. De zalving van de Heilige Geest. De krachten van de Heilige Geest. De werkingen van de Heilige Geest. De uitingen van de Heilige Geest. Toen ik hier voor het eerst kwam, dacht ik, dit is een evangelische gemeente. Ik kom uit de protestantse kerk, hè Margriet? Wij komen uit zo'n grote kerk Apeldoornsfeer. Moet ik binnenkort ook weer heen, wat een zegen van God, hè? Ja, en ik ga ook naar de Fontein en naar de Mozaïek en naar de Christelijk Gereformeerde Kerk. Maar ik heb daarvoor 4 verschillende pakken in mijn auto hangen. Op de achterbank heb ik een zwarte en een donkerblauwe. En dit is mijn outfit voor jullie vandaag. Ja. Maar weet je, ik weet niet eens meer waar ik gebleven was. Maar ik verkeerde me tot de Heilige Geest, want ik was daar niet mee opgevoed. Maar de Heilige Geest en zijn werkingen en uitingen hoorden er wel helemaal bij. Dus toen ik voor het eerst hier kwam, dacht ik, die mensen spreken waarschijnlijk allemaal in tongen. Want het is een evangelische kerk. Dat was mijn beeld. Voor de lol eens even vragen, wie van u spreekt in nieuwe talen? Ja, nou, dat zijn er echt wel een aantal. Maar een heleboel mensen zeggen, nou, dat aspect, dat hebben we nog niet helemaal verwerkt. Is dat erg trouwens? Nee, ik heb heel lang de Heilige Geest echt sterk ervaren in mijn leven, maar ik had niet de tongentaal. Sterker nog, ik vond het maar een beetje vreemd gebrabbel. Eigenlijk wilde ik hem niet. Ja, dat is wel erg, hè? Ik zag het nut er niets van in, totdat ik er een keer goed onderwijs over kreeg en de Bijbel nog eens een keertje beter bestudeerde. En toen dacht ik, ja, Heer, nu wil ik die nieuwe taal wel. En ik denk dat bijna iedere christen deze taal kan ontvangen. Maar ik zal u nooit veroordelen als u hem niet heeft. Maar als u hem niet wilt, zoals ik, dat is gewoon ongehoorzaam zijn. Als God een mooi cadeau aan je wil geven. Want de tongentaal helpt je om in de aanwezigheid van God te zijn en te komen. En helpt je ook om effectiever te bidden. De geest zucht als het ware door jou heen. Dat is heel mooi, hè? Mensen die dat kennen, die zullen dat wel weten. En soms is het ook zo dat als ik even in tongen bid, dat dan daarna de openbaring die God geeft veel accurater, veel preciezer, veel gerichter is. Omdat de Heilige Geest het in je geest openbaart. En dan is eigenlijk gewoon de leerweg die je gaat, dat ook jouw verstand en jouw ziel, jouw wil, dat die de geest gaat verstaan. Want daar zit een soort breuk. Toen je tot geloof kwam, werd je dus letterlijk van de dood in het leven gezet. Maar dat betekent dat je geest werd opgewekt. Je geest werd opgewekt. Je bent nu een geestelijk mens. Mensen die nog in de dood zijn, omdat ze Jezus niet hebben aangenomen als verlosser en Heer, diens geest is nog, zeg maar, dood. Die zijn dus letterlijk niet opgewekt. Die hebben ook een ziel, die hebben ook een verstand, een wil en emoties. Die hebben ook een hart en die hebben ook een lichaam. Maar hun geest is nog dood. Maar jullie geest is opgewekt in een nieuw leven. Alleen het punt is, als wij eenmaal bij God zijn, zullen we leven als geestelijke mensen, zegt Paulus. Dan worden we geregeerd door de geest. Alleen nu is dat nog een beetje lastig. Onze ziel, die nog gewoon aards is en die zo lang verstoken is gebleven van alles wat God ons wilde geven, moet nog leren met de geest samen te werken. En als je langer met de Heilige Geest gaat wandelen, gaat die geest van jou veel meer samenwerken met je verstand, je wil, je emoties en zelfs je lichaam. Gelukkig geeft God ook bepaalde dingen in ons lichaam. Mensen die lichamelijk zijn hier, nou, je mag je vinger wel opsteken. Maar wie is heel erg, ja, gewoon houdt van niet alleen van aanraking, maar ook heel gevoelig in zijn lichaam voor God. Mag dat gewoon eens vragen, die bestaan echt. Zou je vinger eens op de... Ja, u bent dat? Ja, dat is gelukkig. Oh, jullie zijn gewoon blij dat jullie ook eens aandacht krijgen, hè? Ja, ik heb jullie wel eens verteld toch van die man dat ik misselijk werd toen ik er voorbij liep. God geeft soms ook signalen in ons lichaam. En toen moest ik denken aan die Bijbeltekst dat Jezus vol innerlijke ontferming bewogen was over hen, omdat ze waren als schapen zonder herder. En toen wist ik dat er in het Grieks staat dat zijn darmen zich omkeerden. Dat zijn ingewanden zich omkeerden, dat hij ziek misselijk werd. En toen begreep ik, oh, dit is een indruk van uw Heilige Geest om naar die man toe te gaan. En daardoor kwam die man tot geloof. En zo zijn er ook wel indrukken die je met je ogen kunt hebben. Sommige mensen zijn mensen die echt gewoon heel gevoelig zijn voor beelden. Wie zijn dat hier? Ja, er komen nu al iets meer vingers, ja. En heel veel mensen die profetisch zijn, zoals dat dan wordt genoemd, die zijn dus ook heel gevoelig voor beelden. En dat is natuurlijk sowieso, misschien heb je helemaal niet direct bij iets van, ik heb een geestelijke gave. Maar wellicht is die er al wel. En moet die nog actief worden gemaakt. En hoe doen we dat? Door dat ook te benoemen, door dat te proclameren. Want God is een sprekende God. Als God spreekt, dan is het er. Als God gebiedt, dan staat het er, zegt de psalmen. Daarom spreken wij zulke gebeden over mensen uit. En zeggen we delen de gaven van de profetie met jou mee. En met name met het zien. Je zult misschien visioenen krijgen of dromen. En beelden van mensen en hun situaties. En waar is dat dan voor bedoeld? Dat is altijd bedoeld om mensen te kunnen zegenen. Om mensen dichter bij God te kunnen brengen. Om mensen te verlossen van de negatieve en slechte gedragspatronen die ze hebben in hun leven. He, dus al het werk van de Heilige Geest is erop gericht om mensen dichter bij Jezus te brengen en bij volmaaktheid. En daarom kan ik me nooit zo goed voorstellen, dat was dus mijn bekering van 2012 of zo, dat mensen niet meer van de Heilige Geest zouden willen. Want hij is zo liefdevol. Hij is zo geduldig. De vruchten van de geest heeft hij zelf bedacht. Geduld, zelfbeheersing, liefde, vriendelijkheid, goedheid. Zo is de Heilige Geest. Ik bedoel, u zou toch wel graag meer van hem willen hebben in uw karakter, de vruchten, maar toch ook wel meer van de gaven. U zou toch wel heerlijk vinden als u ook eens een keer gewoon een openbaring kreeg over een situatie waarvan u zeker wist dat het God was. Dat kan ook wijsheid zijn. En heel veel mensen hebben misschien die gave al lang en die functioneert ook al wel een beetje. Maar het mag soms nog wel iets meer worden, toch? Ik zelf was opgedroogd toen ik zag wat hier nu vanmorgen werd gevraagd aan het begin. Is wel een teken. Er werd gevraagd, wie is hier nieuw vandaag? Nou, ik kan het nog wel een keer vragen, maar ik zag geloof ik geen vingers. Misschien is er wel iemand nieuw die zijn vinger niet heeft opgestoken. Je bent hartelijk welkom. Maar in de gemeente van God, waar de Heilige Geest krachtig werkt, daar zijn elke week nieuwe mensen. Elke week. Daar groeit het de pan uit. Daar zitten ze ook boven. Ben je wel eens bij een opwekking geweest? Heb je wel eens in China rondgekeken? Daar preken ze 8 uur achter elkaar. Mag dat ook, Stef? Of ben ik dan... 8 uur achter elkaar. En na een paar uur komt de eerste groep die daar is gekomen, komt tot geloof. En die worden dan gelijk gedoopt. En dan worden ze niet alleen gelijk gedoopt met water, maar ze doen het bijbels. Ze doen het vroegkerkelijk. Want in de vroege kerk deden we dat. We hadden zelfs een soort papier, een soort boekwerk, een soort catechese boekwerk, didaché heette dat, waarin stond dat als er bevrijding en doop had plaatsgevonden in water, dat er dan ook de doop met de Heilige Geest moest volgen. En dat werd gedaan onder handoplegging. Dat is heel, heel bijbels. En dat doen ze in China. En die groep komt tot geloof, die wordt gedoopt in water. Soms moeten er nog wat demonen uit, dan worden ze bevrijd. En daarna, zeg maar, krijgen ze handoplegging van de oudste ouderlingen of voorgangers. En dan worden ze vervuld met de Heilige Geest voor het eerst. Want die Paulus zegt niets voor niets, wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat is een telkens opnieuw terugkomend patroon dat wij als gebroken bakken zijn die geen water vasthouden, zoals Jeremia dat noemt. Wij lopen elke keer weer leeg door de wereld, door de zonde, door de duivel, door alles. En daarom moeten we opnieuw vervuld worden en vervuld worden. Protestanten zeggen ook graag, we worden vervuld. Die gebruiken dan niet dat aparte moment zo van de doop met de geest. Maar ik denk wel dat dat een apart moment is. Vaak onder handoplegging, maar het kan ook op een andere manier ontvangen worden. Als u niet wil dat ik u de handen opleg, u kan natuurlijk wel aan Stef vragen of aan de oudsten. Maar dan kan u er ook gewoon een paar maanden voor bidden. Ik zeg een paar maanden, het kan ook een paar dagen zijn. In mijn geval was het echt wel een paar maanden. Ik moest lang bidden totdat de Heilige Geest kwam. En ik was echt zo opgedroogd in mijn systematische theologie. Ik was zo kapot eigenlijk van al die jaren, van die duizenden avonden en evenementen die ik had georganiseerd. Waarbij ik dacht, wat is nou het effect? Waar blijven nou de mensen die niet geloven? Waarom gebeurt er zo weinig, Heer? Ik zag het eigenlijk niet meer zitten, wilde mijn portie aan Vicky geven, mijn hele kerkelijk werk. En dat is logisch, want de Heilige Geest ontbrak in die zin dat ik niet begreep dat Hij de kracht is die onder ons werkt en die vermenigvuldigt. En toen ik eenmaal die doop met de Heilige Geest had ontvangen, toen dat vuur in mij was neergedaald, zou je kunnen zeggen, wat ik niet eens zo voelde. Oh nee, Hans, heb jij dan geen manifestaties? Nou, en af en toe. Af en toe, als iemand echt, zeg maar, bidt over de vreugde van God, dan begint het hier bij mij allemaal te bewegen. Ik ben eigenlijk geboren voor vreugde. Ja, dat is toch heerlijk? Dat is mijn levensbestemming, denk ik. Vreugde. En dan begint het bij mij een beetje te bewegen. Maar verder, ik ervaar vaak helemaal niks. Dus voor al die intellectuelen onder u, ik zeg het trouwens tegen de intellectuelen, ik hou van u, want u bent belangrijk, hoor. Maar Jezus was veel te slim om een intellectueel te zijn. Dus ik bedoel daarmee te zeggen voor de intellectuelen onder u, die misschien wat moeite hebben om, zeg maar, buiten dat verstand om ook dingen te ervaren. Het is niet erg. U ontvangt het toch. En het heeft zijn werking door de loop van de tijd. Dus zelfs als u manifestaties niet ervaart of voelt of wat dan ook, dan is de Heilige Geest nog steeds op u gekomen. Dan bent u nog steeds in staat om onder de zalving van de Heilige Geest, want dat is het, te gaan bewegen in uw leven, in uw netwerk. Ik heb misschien wel eens verteld van die 80-jarige, eigenlijk was ze al ouder, maar ik denk 83 of zo. Die 83-jarige mevrouw uit Hardingsveld, Giessendam. En ze had een keurig zwart jurkje met witte balletjes. En het was echt een reformatorische vrouw met zo'n grijze knot. En ze was eigenlijk, als je haar op straat spot, dan zou je toch zeggen Barneveld, weet je? Zo. Ja. Nee, maar goed, dat hè. En ze kreeg dus op 83-jarige leeftijd, stond ze vooraan. En ze zegt, ik hou zo van de Heer Jezus Hand, zei ze. Ik zeg, ik ook, wat geweldig. Ja, mijn hele leven al. Maar ze hebben mij nooit verteld dat er ook een krachtige werking van Gods macht is. Een Heilige Geest. En die wil ik ook ontvangen. En ze ontving die Heilige Geest. Die mevrouw kon niet blijven staan. Ze hebben haar zachtjes naar de grond begeleid. Zo heet dat dan. Ja, weet u, ik zal u nog wat zeggen. Ik maak dat natuurlijk vaak mee. Maar mensen die vallen in de geest, dat is niet van Kingdom Now. Dat is ook niet van de New Apostolic Reformation. Dat is ook geen Word of Faith. En wat je op internet allemaal opzoekt, en waar allerlei namen bij gezet worden, daar heb ik allemaal helemaal niks mee. Ik ben gewoon een volger van de Heer Jezus, die wil leven zoals Handelingen de Apostelen verkondigt. Dus als mensen vallen door de Heilige Geest, dan zie je dat ze zich eigenlijk praktisch nooit echt bezeren. En als mensen vallen omdat het demonisch zou zijn, ja, dat is een ander verhaal. In Eindhoven, daar werd ik opgebeld door een gemeente. Daar was een mevrouw geweest en die had wat last van gebondenheid. En die mevrouw was gaan gillen in de dienst en die was omvergeklapt. Dat was eigenlijk de demonische belasting, de demonen die dat deden. En ze was met haar hoofd op het podium terechtgekomen, op de rand. En daar was ze echt als een zware hersenschudding van. Maar dat zie je nooit als de Heilige Geest, zeg maar, over iemand komt. Zie je nooit dat er zulke dingen gebeuren. Dan is het de vrede van God. En soms ook de kracht waardoor mensen iets ervaren. Heilige Geest, ik bid u, als u mensen wilt aanraken op die tedere manier, dan nodig ik u zeker uit om dat nu te doen. Maar u bent soeverein. U mag het doen op de manier zoals u het wilt. Want mensen snakken naar een ervaring van u. Zodat ze uw aanwezigheid voelen. En dus de doop met de Heilige Geest bracht zoveel verandering in je christelijke leven. Het werd opeens effectief. De dingen die je ging uitspreken, die werden gevolgd, zeg maar, door actie. Daarom is Handelingen van de Apostelen eigenlijk Handelingen van de Heilige Geest. Als de apostelen dingen zeggen, dan gebeuren ze dus ook. Want God verleent er kracht aan. En dat was dus in die 30 jaar daarvoor, was dat bij mij niet zo zichtbaar. God zegende het wel. U heeft net een liedje van mij gezongen. Ik schreef liedjes die u bij het avondmaal heeft gezongen. En die waren ook goed en zo. En dat was mooi. En ik zei niet dat God dat niet vermenigvuldigde. Maar toen ik eenmaal die doop met de Heilige Geest ontving, merkte ik dat profetische woorden werkelijk waar werden in de levens van anderen. Zag ik wat ik zelf niet kon. Ik ging gemeenten stichten, een stuk of 12 in Nederland, samen met een paar mensen. En ik heb er 100 gemeenten begeleid. Maar ik kon natuurlijk niet, zeg maar, een paar 100 kerken starten, want dat zou ik fysiek niet aankunnen. Maar door het te profeteren over mensen uit Rusland en over China, zeg maar, kon dat wel. En zag ik dat er 100 nieuwe kerken kwamen en 10.000 nieuwe gelovigen. Dat is de kracht van God die door ons heen werkt. Wat kan God door jou heen doen als je in je bestemming, in je roeping, in je leven meer van de Geest toe gaat laten? Ook als je 80 bent dus. Ook als je ouder bent. Zou je daar niet een stapje in willen gaan maken? En de Heilige Geest is natuurlijk een gentleman. Soms ziet het er soms wel gewelddadig uit, maar hij is echt een gentleman. Hij leert jou regel op regel op regel. Hij leert jou stap voor stap voor stap te groeien naar de volheid van Christus. Naar alles wat hij voor jou heeft. En zo zag ik dus in de periode tussen 2012... en 2018 zag ik hoe ik al die dingen ontdekte en dat mensen begonnen te genezen. Ook van de meest vreselijke ziektes. We zegenen Els op dit moment nog een keer. Je bad al heel mooi voor haar. En we zeggen in de naam van Jezus en door de kracht van het bloed van Jezus mag deze tumor verdwijnen in Jezus' heerlijke naam. En Heer, we zegenen zeker ook de medische weg die ze gaat. Want we weten dat u het op verschillende manieren doet. En we leggen haar voor u neer. En we weten dat als ze in uw aanwezigheid is, Heer, dan komt het goed. Want dan is er gezondheid, omdat door zijn striemen ons genezing is geworden. Nou, dat spreek ik uit. En ik voel gewoon bij mensen dat ze dat lastig vinden. Want ze denken terug aan die momenten dat ze iemand verloren, waar ze ook hun knieën suf voor hebben gebeden. Maar daarom heeft God ook de kracht om te genezen en de gave van genezing ook gegeven. Die moet je dus beoefenen en daar moet je dus in gaan staan en dan zie je veel meer genezing. En als veel meer christenen ook in die gave gaan wandelen, zien we nog meer genezing. Het is dus gewoon een opdracht, genees de zieken, die we met elkaar moeten omarmen en moeten beoefenen. En natuurlijk zijn er allerlei vragen. En er zijn mysteries. En er zijn dingen die niet gebeuren en die we zo graag wilden. En we weten niet wat de redenen zijn waartoe God heeft besloten. Om iets toe te staan of anders te laten verlopen dan wij wilden. Dat doen we niets aan af. Maar tegelijkertijd is onze eenvoudige opdracht die we wel begrijpen. Wil je meer van de Heilige Geest en wil je die dingen doen die Jezus deed? Wil je die dingen zien die hij zag? Die hij de Vader zag doen en toen deed hij ze. Die hij de Vader hoorde zeggen en toen sprak hij ze. Wil je dat ook geleid door de Heilige Geest? Wil je zo'n leven? Zijn charismatische mensen dan een soort beetje geflipte christenen die te eenzijdig alleen maar daarop accent leggen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat al die kerken in Nederland, 90%, die niet die stapjes durven te zetten op het terrein van de Heilige Geest, zeer ongehoorzaam zijn, niet zullen groeien. En misschien zelfs wel zullen gaan sluiten. En ik kan het wel weten, want ik heb echt jarenlang voor een kerk gewerkt. En soms doe ik dat nog wel. Waar er ongeveer 3 per week worden gesloten. Dus dat betekent dat de Heilige Geest meer dan ooit gezocht moet worden. En nodig is om het werk van God op aarde door jou heen te doen. Dat is niet nieuw. Maar het moet toch weer gezegd worden. En ergens heeft het alleen maar te maken met van ben ik beschikbaar. Wil ik gespendeerd worden door God als een muntje in zijn portemonnee? Ben jij die euro die hij mag uitgeven om de wereld te redden met een boodschap van hoop en geloof en van liefde, maar ook van kracht en van genezing en van bevrijding? Dus ik hoop dat je een beetje gaat bekeren. En het gaat er dus niet om dat je een charismatische kerk wordt met speciale maniertjes. Weet je, wat denk je nou? Dat ik niet soms moet lachen als ik ergens kom. Zowel in een reformatorische kerk. Als iedereen gewoon op hele noten, 1000 kelen. Het klinkt heel massaal en het is prachtig. Psalmen zingt uit 1773. Dan denk ik ook wel eens als ik daar onder die kansel sta. Heer, wordt het niet tijd voor een liedje? Weet je wel. Ja, dat begrijpen jullie wel. Maar dan ben ik in een charismatische kerk. En dan zie ik jongetjes van 12 die echt de Heilige Geest hebben ontvangen. Dat hebben ze dan voor op hun leeftijdsgenootjes uit die andere gemeente. Maar die bijna gewoon een kunstje lijken te hebben geleerd van oudere charismatische mensen. En in hun handen klappen en op een bepaalde manier profeteren. En dan denk ik, ach ja, weet je, er is altijd een beetje vlees bij, hè. Er is altijd een beetje menselijks bij. Er is ook iets van, hij heeft daardoor een status quo gekregen. En al die volwassen mensen denken, oh, dat kind die heeft wel veel ontvangen. Maar ik denk dat het kind gewoon voor de helft een rol aan het spelen is. He, dus ik moet ook wel eens mijn eigen vlees bedwingen en denken, Hans, niet oordelen. Breng het maar om de gehoorzaamheid van Jezus. Ik ga er niet over. Heer, zegen ze. Zegen de mensen die u vervloeken. Zegen de mensen die het niet met u eens bent. Zegen de mensen waar u eigenlijk een hekel aan heeft, die u niet wil huggen. Zegen ze. En dan zal het u loslaten en dan zal er ook verzoening gaan plaatsvinden. Dat is ook het werk van de Heilige Geest, verzoening. Ik ga van de hak op de tak, ik vind het wel erg. Ik had echt een hele goede preek voorbereid. Ja, ik ben Jan Pol niet, maar het geeft niet. We doen het gewoon zo. En ik heb dan ook van die momenten dat ik denk, ja, die charismatische kerken maakt het ook wel een beetje bont, hoor. En natuurlijk is er ook een stukje doctrine wat goed en zuiver moet zijn. De geest der waarheid. Jezus is zelf de waarheid, de weg naar het leven. Maar we hebben ook de geest der waarheid. Dus we moeten ook goed kijken. Hoe kijken ze naar bijvoorbeeld het volk Israël en de plek van Israël. Zijn ze met de groene kerken bezig, duurzaam en zo? Ben ik daar tegen? Nee. Maar is dat de kern van het evangelie? Nee, ook niet. Gaat het alleen om barmhartigheid en gerechtigheid, sociale gerechtigheid? Nee, daar gaat het niet alleen om. Dat vloeit voort uit die intieme relatie die we hebben met hem. Het is vanzelfsprekend dat als jullie christenen zijn die geleid worden door de Heilige Geest, dat je ook barmhartig bent. Dat je ook durft weg te geven. Al is het de helft of misschien wel meer van je vermogen. Dat is allemaal een normale vrucht, het vervolg, het resultaat van dat wat de Geest in je leven doet. Maar als kerken dat centraal gaan stellen, dan denk ik, ja, nu zijn jullie echt wel de weg kwijt aan het raken. En ik zie allerlei soorten kerken bewegen, maar ze willen bijna allemaal niet meer van de Heilige Geest. Maar ik hoop dat Berea de mate daarin een uitzondering is. Apeldoorn heeft het echt nodig. Dat jullie vervuld raken van God. Dat jullie merken dat er een bijzondere leiding op je leven ligt die te toevallig is voor woorden. Want dat is ook wat de Geest doet, dat je denkt, hoe kan dat nou? En soms is het een beetje gek. Ik had dat vorige week in de Horenbach, ik had de Darris Moore-conferentie gehad. En ik was gewoon hard aan het werk geweest hoor. Ik moest ook wel eens op het podium staan en mensen die bewogen allemaal onder de Geest, maar ik voelde zelf niet zoveel, maar ik stond er. En toen was ik daarna, was ik blij dat ik even vrij had op maandag of dinsdag. En toen ben ik naar de Horenbach in Zwolle gereden, want ik hou van klussen. Ja, daar hou ik gewoon van. Dus dan ga ik gewoon even mijn hele kar vol gooien. Komt het altijd neer. Ik koop altijd te veel gereedschap en zo. Ik heb echt een enorme schuur vol gereedschap. En komt er opeens een man naar me toe en die zegt, bent u Hans Maat? Oh ja, zeg ik. Ik ben Hans. Ja, zegt hij. Ik ben ook gelovig. Oh, ik zeg, dat is mooi. Ik zeg, wie bent u dan? Nou, hij stelde zich voor en hij zat bij een bepaalde grote kerk daar. Hij zegt, maar daar bent u nou nog nooit geweest, hè? Mag u daar niet komen? Ik heb geen idee. Ik kom wel eens bij de PKN-kerk in Zwolle, maar misschien kun je me eens een keer uitnodigen. Ja, zegt hij, want ik zou ook wel meer willen van de Heilige Geest. Oh, zeg ik. Ik deed een stapje dichterbij. Ik wist zelf eigenlijk niet zo goed waarom. Want het was wel een beetje dichtbij. Een beetje de intieme zone kwam er dan. Hè? En op een gegeven moment denk ik bij mezelf, die man die staat te trillen, joh. En die begon te schudden. Hij zegt, wat gebeurt er met me? Ik zeg, helemaal niks. Ik zeg, maar dit is de kracht van de Heilige Geest. Maar ik doe nu een stapje achteruit, want je bent hier aan het werk. Want u bent van de Horenbach. Dus ik moet het wel netjes houden. Maar u heeft nu iets gekregen van de kracht van de Heilige Geest waar u naar verlangt. U zal denken, dit is een heel raar voorbeeld. Hier moet ik heel lang op kouwen. Dit kost me echt moeite om te geloven. Nou, dat was het voor mij ook. Want ik deed het onbewust. Ik deed het niet bewust. Maar ik zag dat God op zoveel manieren kan werken, dat ik iets had van, Heer, als het zelfs op deze manier kan, dan moet het maar. Dan hoef ik in ieder geval niet veel te zeggen. En zo gaat het ook niet altijd, maar er was nog iets van de zalving overgebleven, waar je ook in het Nieuwe Testament wel over leest, dat zelfs in de schaduw van Petrus de mensen werden genezen. En ik denk dat het bij Paulus net zo ging als hij spreekt over zijn zweetdoeken. Ik weet niet precies wat zweetdoeken waren. Waren dat een soort zakdoeken of zo? Ik weet het ook niet, maar misschien gewoon een doek om je hoofd af te vegen. Maar er was iets van de zalving van God op het leven van Paulus, wat zo krachtig was, dat zelfs zijn kledingstukken tot genezing, werden ingezet. Ik weet niet hoe die dingen werken. Ik zie ook heel vaak dat ik gewoon een gebed uitspreek. En dan vragen we, Heilige Geest, wilt u deze mevrouw of deze meneer gewoon vannacht in zijn eigen bed aanraken? Wilt u haar of hem overschaduwen? Zoals Maria werd overschaduwd door de Heilige Geest. Een unieke gebeurtenis, de maagdelijke geboorte, ik weet het. Maar ze werd wel overschaduwd door de Heilige Geest. En zo heb ik mensen gezien die werden aangeraakt later. Op een moment dat ze in de volledige rust thuis waren. Of in hun stoel. U denkt toch zeker niet, Jan Pol had het over D-Day en V-Day. Want ik heb die preek geluisterd en hij had het onder andere over Corrie ten Boom en de oorlog. Ik was in het huis van Corrie ten Boom in Haarlem. Ben u daar wel eens geweest? Dat is wel leuk, hè? Ja, dan kan je even zien waar ze dan die mensen verstopten en zo. Maar toen hadden ze een meneer en die liet een dia-serie zien. Dat is nog van, dat is voor jongeren. Jullie weten niet eens wat dia's is, maar dat zijn plaatjes. En die meneer die ging helemaal uitleggen hoe het leven van de familie Ten Boom was geweest. En ik zat daar in die huiskamer en er waren allemaal mensen van een beetje meer van de rechterflank. Zullen we het daar maar op houden? Een beetje rechtsvergadering, gelovigen en nog een paar reformatorische mensen. Want die houden vaak wel van Corrie Ten Boom, maar niet van ons, van de nieuwe generatie. Maar dat is eigenlijk wel apart, want die meneer vertelde het verhaal van Corrie Ten Boom en van haar zus. En dat was vol van de Heilige Geest. Dat was vol van de bovennatuurlijke leiding en toevalligheden en bijzondere wonderen waar ik nu over praat. Maar toen ik dat zei van, oh, die Corrie, die tante Corrie was toch wel mooi vervuld met de Heilige Geest. Zag je al die mensen echt heel vies kijken en denken van, die man zal toch niet uit een evangelische kerk komen. En toen dacht ik bij mezelf, hoe is het toch mogelijk dat we zo zijn afgedwaald? Want Corrie ten Boom, maar ook Johannes de Heer, die komt uit mijn eigen hervormde kerk. Die ging in Aalsmeer, ging die de kansel op. En hij kwam even hard weer naar beneden, want Karel van Oort stond daar als een jonge vent. Net werd die organisatie genoemd, Christenen voor Israël. En hij liep naar Karel toe, ik heb het van zijn eigen familie gehoord, en hij zei, jij gaat voor Israël een grote zegen zijn. En daarna ging hij gewoon de kansel weer op. Want Johannes de Heer schreef niet alleen liedjes, Johannes de Heer profeteerde ook. En ik zit op de dag te wachten dat jullie dat ook gaan doen. En als de ouderen wat meer hebben met Corrie ten Boom of met Johannes de Heer, dan is er nu geen reden meer om het tegen te staan. En voor de jongeren en de kinderen zou ik zeggen, natuurlijk wil je meer van de Heilige Geest. Je wilt toch dat je vrienden tot geloof komen? Wil je niet van binnen zelf ook heel zeker zijn dat je een geliefd kind van God bent? Wil je niet ook gewoon dat al die prachtige dingen die in jou in aanleg zijn gelegd, jouw talenten, maar ook je geestelijke roeping die daardoorheen wordt geweven, dat die helemaal openbaar komt? Dat God jou zeg maar zoveel van zijn gunst gaat geven, dat jouw leven per definitie fantastisch wordt. En daar, ja, ik zeg dat ook nog bij jongeren. Vroeger dan moest ik jongeren leren dat God niet zeg maar vervelend was en dat je dan niks meer mocht en zo. Deze jongeren in deze gemeente zullen dat wel weten. Maar God gaat iets heel snels met jullie doen, want jullie zijn in mijn ogen de laatste generatie. En die laatste generatie op deze aarde, die gaat God op een bijzondere manier bekrachtigen om de demonstratie van het koninkrijk van God te laten zien te midden van zoveel mensen die goddeloos leven, die zonder God leven, die redding nodig hebben. Ik denk echt dat die nieuwe generatie zeer radicaal zal zijn. En die zal dus heel erg veel van de Heilige Geest ontvangen. Misschien krijgen jullie wel veel meer dan ik ooit heb gekregen. En dat is echt wat ik verwacht. Dus ik hoop dat jullie straks vooraan staan om dat meer te ontvangen wat God voor je heeft. Ook al ben je nog onzeker over jezelf. Natuurlijk moet God aan je identiteit werken. Natuurlijk moet hij eerst van jou ook iemand maken, zeg maar, die het leven durft aan te gaan. Maar tegelijkertijd zijn de gaven en de kracht en de werking van de Geest ook voor jullie. We hebben op de liveschool nu zelfs kinderen zitten. Dat is best wel spannend. Dat is echt voor ons wel een pilot. Maar het is ook wel weer bijzonder, hè? Het is prachtig volgens mij, Griet. Nou, zij is een protestantse theoloog, dan geloven jullie het wel, hè? Ja. Nee, goed, maar los daarvan. Evangelische mensen zijn trouwens ook protestanten. Dus je moet niet denken dat ik zit te spelen met het protestantisme. Maar we zijn allemaal protestants in Nederland. En dat heeft ons heel veel gegeven. Maar één ding hebben we echt gewoon niet goed gedaan. Misschien wel een paar dingen. En dat is dat we het werk van de Heilige Geest hebben veronachtzaamd en 1600 jaar lang gewoon niet hebben beoefend. Dus als ik naar mijn collega's kijk en al die voorgangers in al die kerken, dan is het probleem dat zij de verlichting met de Heilige Geest onvoldoende hebben, waardoor ze de schriften niet goed kunnen uitleggen. Snapt u dat? Dat kan alleen door de werking van de Heilige Geest. En dat kan dus alleen als wij dus net als die Chinese mensen die net tot geloof waren gekomen, de doop en het vuur met de Geest ontvangen. Wie van jullie zegt, ja, ik wil ook echt zelf meer? En wees gewoon eerlijk. Er zijn ook altijd Nederlanders die vinden het niet nodig om hun hand op te steken, maar die willen wel. Dus ik ga het nog een keer vragen, want daarna ga ik aan degene vragen die niet zijn hand opsteekt, waarom niet? Dus wie van jullie wil meer van de Heilige Geest? Oké. Meneer, stak u ook uw hand op, zo tegen de pilaar, met die mooie grijze haren? Ja, ik bedoel u.
Ik wil dat wel, ja. Ik wil wel meer van de gaven van de Geest. Ik wil
Je zegt, je durfde het openlijk niet uit te spreken. Oh wel. Oh geweldig. Maar u heeft gewoon uw hand niet omhoog gedaan. Oké. Ik zegen u ook gewoon met dat meer. Welke gave zou bij u bovenaan staan? Ja? De gave van organisatie. Ik weet niet of die in het rijtje zit, maar ik geloof het. Vader, ik dank u voor deze broeder. En ik dank u, Heer, dat u hem al de gave van organisatie heeft gegeven, maar dat hij die nog krachtiger wil zien werken. En ik bid u, Heilige Geest, dat u ook de gave van wijsheid in zijn leven ontwikkelt. Want er zijn ook mensen die op hem leunen voor wijsheid. Mensen die aan hem vragen wat hij van iets vindt. En ik zegen jou daarin. Dat je het onderscheid hebt van geesten, het onderscheid van wat van het kwaad is en wat van de hemel is. In de machtige naam van Jezus. Oké. Ik heb niet zo goed gekeken wie allemaal zijn vinger niet opstak. Maar soms heeft het wel met honger en dorst te maken, want daar reageert God op. Hè? David was de rijkste gast op deze planeet. Die had alles. Die had charisma. Alle vrouwen waren ongeveer verliefd op hem. Nou, dat zouden alle jongens wel willen hier. Hij had alles wat een hartje begeerde. Hij was sterk, hij kon goed vechten, was een mooie strijder. Hij werd koning. Wat had David eigenlijk niet? Hij schreef de psalmen, de liederen die we nu vandaag in heel de wereld nog zingen na 3000 jaar. Dus David had alles. En toch zei hij, Heer, ik ben zo arm en ellendig, ik ben zo behoeftig. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en mag ik uw aangezicht zien? Zijn diepste verlangen was, wat een paar mensen voor de samenkomst al zeiden, om het aangezicht, het lieflijk aangezicht van God te zien. Zo van, turn your eyes upon Jesus. Look in his wonderful face. Wie zou dat niet willen? Dat was de dorst en de honger die David ervoer. En dat maakte hem een man tot Gods hart. Hoe was dat weer? Een man van Gods hart. Nee, hoe was het nou? Naar Gods hart. Ik ben even het woord. Ja, een man naar Gods hart. Dus op de een of andere manier zijn hartenklop liep synchroon met het hart van de Vader. En ik wil dus graag dat zien onder jullie. Dat er honger en dorst gaat groeien naar waarheid, naar liefde, naar kracht, naar gaven, naar meer van de Heilige Geest, naar meer van Jezus, naar meer van de liefde van de Vader. Want de liefde van de Vader is ook heel krachtig en sommigen van jullie hebben dat eerst nodig. Mijn eerste aanraking was de liefde van God de Vader. Mijn tweede aanraking was pas de kracht en de gave. Ik zeg het jullie eerlijk. Dus misschien is het wel goed dat we voor beide gaan bidden. En soms moet je die dorst of die honger ook gewoon gevolg geven. Je moet iets doen om in geloof te bewegen en te laten zien aan de Heer. Ik meen het echt, ik wil meer van u. En zelfs als je timide bent of een typische Nederlander of je hebt nog allerlei vragen die meer theologisch van aard zijn, kunnen we echt later een keer over praten. Maar dan nog zou je misschien even moeten luisteren naar wat je hart zegt. En dan in de benen komen. En ik weet, we zijn het niet zo gewend en ik zeg ook niet dat het zo altijd moet, maar ik ga toch een uitnodiging doen. En die prachtige pianist hier, die speelt ondertussen, dat is geen psychologisch kunstje. Maar als hij speelt, is er ook iets van de zalving met de Heilige Geest. Hoorden jullie dat tijdens het avondmaal? Echt geweldig. Ja. En dat ervoer ik ook echt zo. Naast dat zijn technische vaardigheden groot zijn, had ik echt het gevoel van, dit is een pianist die eigenlijk de tegenwoordigheid van God brengt als die speelt. Ik zeg jou daarmee. Bijzondere zalving, net als David, de muzikant. Halleluja. Ik ga jullie uitnodigen zo en ik ga op gelijke voet met jullie proberen te komen door van het podium af te gaan, zodat jij ook bij je spullen kan. En ik ga jullie uitnodigen.